Laten we.
Ja. Pardon. Oké, goedenavond allemaal. Vanavond gaan wij een kijkje nemen in de analytische wijsbegeerte. Naast de continentale wijsbegeerte bestaat er ook nog de analytische wijsbegeerte. En ik ga jullie daar een introductie in geven, maar niet door de analytische wijsbegeerte als zodanig te behandelen, maar door eigenlijk de ontstaansgeschiedenis te behandelen. Dus de ontstaansgeschiedenis van de analytische wijsbegeerte. Hoe is het begonnen, zeg maar? En dat ga ik doen aan de hand van een prachtige beeldroman. De beeldroman Logicomix. Ik heb hem meegenomen, ik zie hem daar ook al. Dus ik ga eigenlijk met jullie in vogelvlucht door Logicomix heen. En ik zal uiteraard met name ingaan op de meer technische, wijsgerige passages. En dan komt er eigenlijk al heel veel langs. Waar gaat Logicomix uiteindelijk over? Over een zoektocht. Een bijna spirituele, een bijna heilige, sacrale zoektocht naar absolute zekerheid. Men zocht onwankelbare fundamenten, onbetwijfelbare fundamenten voor de wiskunde. Het ging met name om het funderen van de wiskunde. En die zoektocht begint zo'n beetje in de 19e eeuw, het tweede gedeelte van de 19e eeuw, en loopt eigenlijk door ongeveer tot de jaren 30 van de 20e eeuw. En die periode gaan we ook werkelijk bestrijken. En we gaan dat doen door de bril van één hele belangrijke hoofdpersoon in die zoektocht, namelijk Bertrand Russell. De Britse filosoof Bertrand Russell. Door zijn ogen gaan we eens kijken hoe die zoektocht zich ontwikkelde. Nou, Bertrand Russell in zijn jonge jaren raakte enorm gefascineerd door de wiskunde. Hij bestudeerde de elementen, die kennen jullie, de elementen van Euclides. En hij raakte gefascineerd van wiskundige bewijsvoering. De vijf postulaten, weet je nog, van Euclides, waaruit je de hele meetkunde deductief axiomatisch kunt opbouwen. Dat parallelle postulaat heb je nodig, nog een aantal andere zaken. En we zagen hoe je heel eenvoudig kunt bewijzen, bijvoorbeeld, dat de som van de hoeken van een driehoek 180 graden is. Nou, Russell raakte buitengewoon gefascineerd door die axiomatische deductieve methode. Die uiteindelijk ook teruggaat op Aristoteles. Alleen, hij ontdekte op een gegeven moment dat je wel alles kunt bewijzen, maar dat je op een gegeven moment ook dingen moet aannemen. Het begint bij bepaalde axioma's. Het begint bij bepaalde postulaten. Neem maar de vijf postulaten van Euclides. Nou, die moet je gewoon aannemen, die kun je zelf niet bewijzen. En dat leverde bij hem de eerste teleurstelling op. Want wat is de waarde van bewijs als het berust op iets dat zelf onbewezen is? Hij raakte teleurgesteld. Maar hij ging toch in Cambridge wiskunde studeren. En hij ging kennis maken met het bouwwerk van de wiskunde. En daar nam de teleurstelling pas echt grote proporties aan. Want wat ontdekte hij in Cambridge? Dat de wiskunde in feite wankel was. Ja, hij noemde het zelfs rot. Het bouwwerk, het fundament van de wiskunde was gewoon rot. Wiskundigen waren bezig met rekentrucs. Met Newton's differentiaal calculus. Wat eigenlijk een aantal intuïtieve rekenregels zijn. De wiskunde was niet gebaseerd op fundamentele, strenge bewijzen. En hij vond dat hij daar wat aan moest doen. Maar hij kreeg geen gehoor. Want die wiskundigen, die waren gewoon bezig met hun methode, hun technieken. En die hadden helemaal geen zin in een strenge fundering van de wiskunde. Ze maakten gebruik van bepaalde begrippen. Zoals het oneindig kleine bijvoorbeeld. Ja, dat zijn vage begrippen. Maar die wiskundigen werkten daar gewoon mee. Ze hadden geen behoefte om dat streng te definiëren. Dus Russell verliet de wiskunde. En hij ging filosofie studeren. Maar ja, ook in de filosofie raakte hij teleurgesteld. Een en al teleurstelling. Want in de filosofie ontdekte hij iets wat misschien nog wel rampzaliger was dan in de wiskunde. Kijk, in de wiskunde probeerde men in ieder geval elkaar niet tegen te spreken. Maar in de filosofie ontdekte hij, sprak zo ongeveer elke filosoof elkaar tegen. Volgens Plato moeten we naar de transcendentale wereld kijken. Volgens Aristoteles moeten we naar het hier en nu kijken. Volgens Descartes is er een onderscheid tussen geest en lichaam. Volgens Spinoza niet, enzovoort, enzovoort. Een en al tegenspraken. Dus ook daar nam hij afscheid van. Hij verliet ook de filosofie. En hij ontmoette een vriend, Moore, een goede vriend Moore, en die bracht hem in contact met de logica. Hij bracht hem, dus Russell, in contact met de logica van Aristoteles, met het project van Leibniz en met de logica van George Boole. Met name zijn boek The Law of Thought, de wetten van het denken, uit 1854. En Russell vroeg zich af waarom hij die logica nooit eerder tegengekomen was. Nou, het antwoord van Moore was eenvoudig. Volgens wiskundigen is logica filosofie. En volgens filosofen is logica wiskunde. Dus het valt er altijd tussenin. Het krijgt geen genoeg aandacht van wiskundigen. En het krijgt ook geen genoeg aandacht van filosofen. Dus vandaar dat die logica zo onopgemerkt gebleven was voor Russell. Dus wat ging Russell doen? Russell probeerde dat bouwwerk van de wiskunde van een fundament te gaan voorzien. En zijn idee was logicisme. Logicisme. De gedachte dat we de wiskunde kunnen redden, de basis kunnen zekeren, door de hele wiskunde op te bouwen vanuit de logica. Dus een totale reductie van wiskundige waarheden naar logische wetten. Dus dat je de hele wiskunde kunt opbouwen vanuit de logica. Ja? Dat is het logicisme. Dat werd zijn project. Alleen het punt was natuurlijk dat de logica van zijn tijd niet rijk genoeg was, niet als het ware sterk genoeg was om de hele wiskunde in uit te drukken. Dus dat was een probleem. We hadden de Aristotelische logica, de syllogismeleer. We hadden het project van Leibniz. En we hadden de algebraïsche logica van George Boole. Nou, dat was allemaal ontoereikend om die wiskunde te funderen. En om dat duidelijk te maken, gaan we een intermezzo doen. We gaan werkelijk naar die logica's kijken. Oké? Okay? Dit vind je dus, wat ik nu ga zeggen, vind je niet in de tekst. Maar het is wel college, het is wel tentamenstof. Dus we gaan eens kijken hoe die logica's er dan uitzien. En we beginnen met de logica van Aristoteles. Nou, de logica van Aristoteles, de syllogismeleer, of de syllogistiek, is een termenlogica. Weet je nog? Een termenlogica. Aristoteles werkt met concepten. A, B, C, D, enzovoort. En die concepten, dat zijn begrippen. Dat zijn, ja, inderdaad, concepten. En Aristoteles werkt dan vervolgens met subject- en predicaattermen. Het is een subject-predicaatlogica. Is ook logisch, want Aristoteles maakt ontologisch gezien een onderscheid tussen substanties en attributen. He? Nou, vanuit de parallelie van denken en zijn wordt dat in de logica dus subjecten en predicaten. Subjecten duiden substanties aan, predicaten duiden eigenschappen aan. Voorbeeld: Socrates is een man. Subject Socrates, man predicaat. Of meervoud: alle mensen zijn sterfelijk. Subject mensen, sterfelijk predicaat. Akkoord? Een subject predicaat termenlogica. Nou, met die constructie maakte hij precies 4 verschillende oordeelsvormen. Dus die hele Aristotelische logica bestaat maar uit 4 oordeelsvormen. En die 4 oordeelsvormen worden onderling gerangschikt in het oppositievierkant. Die vinden wij in De Interpretatione, in zijn taalfilosofie. Daarin vinden wij het beroemde oppositievierkant. Nou, welke 4 oordeelsvormen kent Aristoteles dan? Eenvoudig: alle A's zijn B, linksboven. Geen enkele A is B, rechtsboven. Sommige A's zijn B, linksonder. En sommige A's zijn geen B. Het zijn de enige 4 type oordelen. Ja? Nou, dan kun je zien dat er relaties zijn tussen die oordelen. Voorbeeld: als alle AB zijn, pijl omlaag, dan zijn ook sommige AB. Als alle mensen sterfelijk zijn, dan zijn ook sommige mensen sterfelijk. Akkoord? Of hier: als geen enkele man een vrouw is, dan zijn sommige mannen ook geen vrouw. Omlaag werkt altijd. Ja? Daarnaast geldt dat die bovenste 2 oordelen, deze kunnen nooit samen tegelijk waar zijn. Ga maar na. Deze kunnen nooit samen tegelijkbaar zijn. En deze 2 onderen kunnen nooit samen tegelijkertijd onwaar zijn. Ook daar ligt een relatie. En deze oordelen, diagonaal, sluiten elkaar altijd uit. Als dit waar is, is dat niet waar. Altijd. Ook hier ook. Ze sluiten elkaar uit. Als die waar is, is die onwaar. Ja? Zo heb je dus relaties tussen oordelen. Nou, wat doet Aristoteles met dat apparaat? Hij gaat inderdaad syllogismen bekijken. En syllogismen zijn redeneringen. Hè, redeneringen met twee premissen en één conclusie. Altijd. Nou, dan kun je gewoon uitrekenen, dat gaan we niet doen. Maar je kunt combinatorisch gewoon uitrekenen dat er in totaal 256 syllogismen bestaan. Ga ik niet voorrekenen, maar dat is gewoon het verhaal wat volgt. Aristoteles rekent dat wel uit. Je hebt 256 syllogismen. Oké? Punt is alleen dat van die 256 syllogismen er maar 24 geldig zijn. Nou, in zijn Analytica Priora, let op, in zijn Analytica Priora toont hij aan dat van die 256 syllogismen er inderdaad maar 24 geldig zijn. Ja? Nou, laten we er gewoon drie voor de aardigheid doen. Dit syllogisme is geldig. Als alle A, B zijn en alle B zijn C, dan zijn alle A ook C. Is geldig. Dit syllogisme is ook hartstikke geldig. Als alle A, B zijn, maar geen enkele B is C, ja, dan is ook geen enkele A C natuurlijk. Volgen we dat? Moet ik het toelichten? Volgen we. Als ik licht het graag toe hoor. Volgen we? Prima. Dit syllogisme, alle A zijn B, alle A zijn C, dus alle B zijn C. Nou, is dat geldig? Dat is niet geldig. Alle mannen zijn, zijn mensen, alle mannen zijn Europeanen, dus alle mensen zijn Europeanen. Nee, dat gaat er niet worden. Oké? Okay? Ongeldig. Nou, dit is in een nutshell de Aristotelische syllogistiek. Oké? Okay? Syntactisch, hè? Weet je nog? Anti-Cartesiaans, hè? Eventjes. Syntactisch. Op de vorm van de oordelen gefundeerd. Geen intuïtie, gewoon een rekenmachine, in feite. Ja? Oké. Okay. Wat is nou het verhaal? In de 17e eeuw krijgen we de figuur Leibniz. En Leibniz heeft een droom. De grote droom van Leibniz. In één bekende zin samengevat, even het Engels. Gentlemen, let us compute. De grote droom van Leibniz was om met een universele tekentaal te komen en een universele calculus op de wiskunde, op de algebra geënt, waarin we alle meningsverschillen konden vertalen in die universele taal en dan algebraisch konden calculeren wat de uitkomst is. Dat was zijn grote droom. Gentlemen, let us compute zou moeten worden uitgeroepen bij ieder meningsverschil. Dat was de droom van Leibniz. Ja, die algemene tekentaal, die lingua, en die algemene calculus, die moest Leibniz uiteraard ontwikkelen. Nou, dat is een groot project. Leibniz kwam daar niet ver in. Wat hij wel gedaan heeft, is om de Aristotelische logica algebraisch te vertalen. Om te kijken of hij dat stukje, dat fragment zeg maar, van de taal, inderdaad in een algebraische calculus kon onderbrengen. Oké? Okay? Dat was zijn project. Nou, hoe deed hij dat? Hoe deed hij dat? Als volgt. Hij zei, laten we van alle concepten die er zijn, alle basisconcepten als het ware nemen. We nemen even conceptueel alle basisconcepten. Dat zijn de meest fundamentele concepten. Waarmee we andere concepten als het ware kunnen samenstellen. Voorbeeld, als A het concept man is, en als dat een basisconcept is, en als B het concept Europeaan is, en cel ook een basisconcept is, dan is het concept AB het concept mannelijke Europeanen. Akkoord? Zo heeft hij een hiërarchie van basisconcepten en samengestelde concepten. Nou, wat hij dan doet is, aan ieder basisconcept, dus vergeet even de samengestelde concepten, aan ieder basisconcept kent hij een getal toe. Dus aan het concept A het getal 2. Aan het concept B het getal 4. Aan het concept B het getal 4. En bijvoorbeeld aan het concept C het getal 8. En dat doet hij steeds zodanig, want je kan niet zomaar getalletjes toewijzen. Dat doet hij zodanig dat aan twee eisen voldaan is. Let op. Het toewijzen van die getalletjes moet aan twee eisen voldoen. Eis 1. Als alle AB zijn, als dus A een deelklasse is van B, dan moet altijd het getalletje wat bij A hoort een deler zijn van het getalletje dat bij B hoort. Dat is een axiomatische eis van zijn systeem, van het systeem van Leibniz. Dus als alle AB zijn, moet het getalletje bij A een deler zijn van het getalletje bij B. Nou, ik voldoe hier aan, hè? En hier ook, zie je? Want 4 is ook een deler van 8. Als geen enkele B C is, dan mogen de twee getalletjes die daarbij horen geen gemeenschappelijke deler hebben. Klaar. Dat is de tweede eis. Nou, als je braaf die eisen eerbiedigt. Als A, als B en C niks gemeenschappelijks hebben, geen B is C, dan moeten de getalletjes die bij B en C horen geen deler gemeen hebben. Ja? Ze moeten dus gewoon geen deler gemeen hebben. Nou, als je die regels eerbiedigt, dan kun je alle syllogismen doorrekenen. Let op, laten we het heel snel doen, kunnen we. Als 2 een deler is van 4 en als 4 een deler is van 8, dan is inderdaad 2 ook een deler van 8. En dus geldt alle A's en C. Bewezen. Deze. Als alle A, B zijn, dus 2 en 4 bijvoorbeeld, en als geen enkele B, C is, dus bijvoorbeeld 4 en 5, dan is inderdaad 2, 5, dan is inderdaad geen enkele A, C, akkoord? Want 2 en 5 hebben dan dus ook geen delers. Ook dit syllogisme volgt. Laatste. A is 2, B is 4, A is 2, C is 6. Nou, alle A's zijn B, want 2 is een deler van 4. Alle A's zijn C, want 2 is een deler van 6. Maar 4 en... Even kijken, zeg ik het goed?
Ja, 6.
4 en 6, dat klopt niet. Want 4 is geen deler van 6. Inderdaad, het is niet waar dat alle B, C zijn. Want 4 is geen deler van 6. Zie je wat hij doet? Hij deduceert alle Aristotelische syllogismen algebraïsch op grond van 2 rekenregels. Dat is toch aardig. Tot zover Leibniz. Begrijpen we dit? Dit is de eerste poging om de logica te algebraïseren. Het is eigenlijk een eerste poging om de logica mathematisch te maken. Waarbij de mathematische logica als het ware fundamenteel wordt. Vraag.
Misschien heeft het met subject en predicaat te maken, maar neem die laatste nou. Alle Nederlanders zijn Europeaan, alle Nederlanders zijn wereldburgers.
Ja, het gaat soms wel goed natuurlijk.
Dat kan.
Ja. Ja, nee.
Want niet altijd.
Nee, kijk, wacht even.
Ah, oké, okay, sorry.
Wow. Nee, dat heb ik niet gezegd. Sorry, dat had ik misschien moeten zeggen. Kijk, als een syllogisme ongeldig is, betekent dat? Dat er tenminste één geval is waarin de zaak instort. Je hebt maar één tegenvoorbeeld nodig om de ongeldigheid binnen te halen. Heel goed, goed punt hoor. Tot zover Leibniz. Nog één vraag.
Je moet toch ook oppassen met welk getal je pakt. Je kan natuurlijk ook 3 en 6 pakken.
Je moet inderdaad oppassen. Maar ik denk dat dit de illustratie even is. Ik ga daar nu niet op door en door en door exerceren. Dit is volgens mij genoeg illustratie wat ik nodig heb voor het verhaal. Ik denk dat dit nu dus de zaak kernachtig samenvat. Toen kwam in 1854 gebeurde er iets bijzonders. George Boole verscheen ten tournee. Hij publiceerde een monumentaal werk, The Law of Thought, de wetten van het denken. En wat George Boole eigenlijk wilde, is in de geest van Leibniz, ook op zijn manier tot een algebraïsche logica te komen. Vraag misschien nog?
Aristoteles.
Ja, van wie de positie van je komt. Absoluut. Nee, absoluut. Dit is de Aristotelische syllogismeleer. Weet je nog? En dat geldt hier ook voor. Die we nu algebraïsch bekeken hebben vanuit Leibniz. Oké, George Boole wil ook een algebraïsche fundering geven van Aristoteles. Maar George Boole wil nog iets ambitieuzers dan Leibniz. George Boole wil namelijk een algebraïsche fundering van de syllogismeleer geven op zodanige wijze dat we een rijkere logica krijgen met een rijkere uitdrukkingskracht en dat we tegelijkertijd alle fundamentele axioma's van Aristoteles, zelfs de wet van de niet-tegenspraak, kunnen bewijzen. Dus hij wil de Aristotelische logica dus qua expressiekracht enorm uitbreiden. Dat is Leibniz uiteraard niet gelukt, in zekere zin. Hij wil de expressiekracht enorm uitbreiden en hij wil ook aantonen dat de axiomas van Aristoteles in feite bewezen kunnen worden. En dus niet de meest fundamentele laws of thought zijn. Vandaar zijn titel The Laws of Thought. Hij claimt, ik heb de ultieme wetten van het denken gevonden en met die wetten genereer ik gewoon de syllogistiek. Oké? En generaliseer ik haar. Ik genereer haar en ik generaliseer haar, oké? Hoe gaat George Boole te werk? Let op. Hij werkt met klassen. Dus die begrip van Aristoteles, die concepten, die houdt Boole gewoon. Alleen bij Boole worden die concepten klassen. Dus hij praat niet meer over het begrip man, maar over de klassen van alle mannen. Niet meer het begrip vrouw, maar de klasse van alle vrouwen. In feite verandert er weinig, want dat deden we impliciet al. Maar hij maakt het expliciet. Het wordt een klassenlogica. Dat woord is belangrijk. Het wordt een klassenlogica. Nou, dus al die klassen hebben we. Klasse A, de klasse B, de klasse C, enzovoort. En dan voert hij operaties in. Hij gaat dus niet rekenen met getallen. Hij voert abstracte operaties in. Hij voert denkoperaties in. En de eerste denkoperatie is AB. Als ik AB schrijf, ik schrijf gewoon AB, dan bedoel ik de klasse van alle objecten die zowel A als B zijn. Akkoord? Ik kan ook A plus B schrijven. Het wordt al een beetje algebraisch, hè? Dit mag je als de vermenigvuldiging zien, uiteraard. Maar in feite hebben we hier een operatie die gewoon de objecten neemt die in A en B zitten. Dit is ook een klasse die bestaat uit objecten die of in A of in B zitten. Akkoord? Dit zijn alle... Ja, dat is eigenlijk wel duidelijk, hè? Ik hoef niet toe te lichten. Oké, 1, het getal tussen haakjes, het getal, quote, quote, 1, is het universum. The universe of the score, het universum. De verzameling van alle objecten. 1 min B is ook een klasse. En dat is de klasse van alle dingen die niet B zijn. Ja? En dan hebben we nog een klasse 0. Dat is de klasse waar niks in zit. Dit zijn operaties en constanten die hij introduceert. Goedenavond. Hij introduceert de volgende operaties en de volgende constanten. Oké? Okay? Let op. Wat gaat hij daarmee doen? Met die operaties gaat hij nu rekenen. Neem bijvoorbeeld AA. Nou, AA is de klasse van alle dingen die A zijn en A zijn. Oftewel, is A. Dus wat krijg je dan? A kwadraat is A. Dus die algebra van Boyle is geen normale algebra, hè? Want normaal gesproken is A kwadraat helemaal geen A. Maar bij het woord Boyle natuurlijk wel. Oké? Okay? A kwadraat is A. En je krijgt meer wetten. Je krijgt meer wetten. Wat dacht je van deze? AB is BA. Begrijpen we dat? Begrijpen we onmiddellijk, hoop ik, hè? Ik licht het graag toe, hoor. Maar in principe is het evident, hè? AB is gelijk aan BA. A plus B is gelijk aan B plus A. Dat doet heel weinig. Zo krijg je allemaal algebraische wetten. Oké? Okay? Zien we het systeem voor ons? We hebben die klassen, we hebben die notaties en we hebben die algebraische wetten. We kunnen gaan rekenen. We kunnen hele interessante oordelen bouwen. Let op. Het oordeel A, B plus D min E is F. Dus niet alleen maar alle A's zijn B of zo. Of geen enkele B is C. Nee, nu kunnen we dingen gaan zeggen als alles wat A en B is, of D is, maar niet E is, is F. We krijgen een rijkere expressietaal, helder? En onze oordelen worden vergelijkingen. Onze oordelen worden gewoon vergelijkingen. Waarbij de ene klasse wordt vergeleken met de andere klasse. Dus een rijke expressiekracht, akkoord? Nou, nu komt het grote project. Kunnen we nou die syllogismen van Aristoteles schrijven als algebraïsche vergelijkingen? En zo die hele syllogistiek als het ware inbedden in dat systeem van Boyle? Antwoord van Boyle, ja, dat kunnen we. Ik laat het voor twee oordelen zien. Ik ga niet alles behandelen, ik laat het voor twee oordelen zien. Namelijk, alle A zijn B, die pak ik. En ik pak geen A is B. Dus, ik heb twee oordelen. Alle A zijn B. Kunnen we die klasselogisch in de wereld van Boyle vertalen? Absoluut. Als alle A B zijn, dan is de klasse A B, dus alle dingen die ik krijg als ik A en B als het ware samenneem, gelijk aan A. Dus deze vergelijking is de algebraïsche vertaling van dit Aristotelische oordeel. Want inderdaad, als alle AB zijn, dan is de klasse die wordt gevormd door alle dingen te nemen die in A en B zitten, ja, die is dan dus gelijk aan de klasse van alle dingen die in A zitten. Prachtig. Niet zo'n complex oordeel, die hebben we ook, maar wel een simpel oordeel. Nou, nog eentje. Geen A is B. Dat betekent dat de klasse die we krijgen door alles te nemen wat in A en B zit, leeg is. Akkoord? Dus je krijgt AB is 0. Zo kunnen we dus deze 4 Aristotelische oordelen, kunnen we dus algebraïsch vertalen in Boyle's systeem. Akkoord? Wat gebeurt er nu? Nu zegt Boyle, nu kan ik alles bewijzen. Ik kan alle 24 syllogismen bewijzen. Zal ik er eentje doen voor de aardigheid? Doe er maar één. Ik pak deze. Ja? Ik toon even aan dat deze geldig is in boel. Let op. Alle A's zijn B. Hoe schrijven we dat? AB is A. Alle B zijn C. Hoe schrijven we dat? BC is B. Hoe gaan we nu verder? We kunnen beschrijven. Kijk, ik heb een hele korte afleiding voor jullie gemaakt, maar niet al te. Ik heb de korte afleiding genomen. We kunnen schrijven A, let op. A is gelijk aan A. Hè? En voor B kan ik nu invullen BC. Akkoord? Ik mag gewoon substitueren. Ja. Ziet iedereen dat? Ja. A is gelijk aan AB. Ja, ik moet toch even. Je ziet het wel, hè? Dus A is gelijk aan AB. Maar die B is gelijk aan BC. Dus mag ik schrijven. Zo. Akkoord? Nou, ik ga algebraisch rekenen. Dat mag, dat kun je gewoon nagaan. Dus dat krijg ik. A is AB C. Kun je gewoon nagaan. Maar die AB, mensen, is A. Dus krijg je. A is AC. Hé! Hey, dat is precies de notatie voor het Aristotelische oordeel alle A's en C. Klaar. Uitgerekend, bewezen. Oké? Okay? Dat is leuk. Boyle toont het allemaal aan. Alle 24 leidt hij zo af. Zijn missie is daarmee voor 50% geslaagd. Want nu heeft hij de hele Aristotelische logica gefundeerd. En hij heeft ook een rijkere expressiekracht. Akkoord? Je kunt rijkere oordelen maken. Er is echter nog één taak voor George Boole over. En die laatste taak was om zelfs de meest fundamentele logische wetten, die in de metafysica notabene, het kathedraal van Aristoteles, hè, die in de metafysica behandeld worden, om zelfs die nog te bewijzen. Zal ik er eentje doen? Doe er eentje. Ik doe de meest fundamentele. De wet van de niet-tegenspraak. Nou, dan zou je denken, hoe kan je die nou bewijzen? Dat is lastig. Hier komt het bewijs. De wet van de niet-tegenspraak. Dus met andere woorden, alles, niets is A en niet A. Hè? Niets is A en niet A. Nou, hier, let op. Boole begint met een klasse A. Hij pakt een willekeurige klasse A. Hij weet dat als je A en A neemt, wat krijg je dan? A. Dus A kwadraat is A. Dus A kwadraat min A is, ik haal gewoon A naar links. A kwadraat min A is 0. Dus A min 1. Ja, ik heb het verkeerd opgeschreven. Ik moet het even andersom doen. Excuus. Sorry voor de verwarring. Ik moet even schrijven. A min A kwadraat is 0. Zo schrijf ik hem op. Mag ook, hè? A min A kwadraat is 0. Begrijpen we? Nu haal ik A buiten haakjes. En dan krijg ik A 1 min A is 0. Hé, hey, een oordeel, hè? Een algebraïsche vergelijking is altijd een oordeel. Wat staat hier nou? A en 1 min A is 0. De klasse die ik verkrijg door alle objecten in A te nemen, die ook niet A zijn, is 0. Dat is precies de Aristotelische wet van de niet-tegenspraak. De meest fundamentele Aristotelische wet, het Sancta Sanctorum van de Aristotelische logica, is gewoon een algebraïsche afleiding geworden. Niks fundamenteel. Nee, zegt Boole, wat fundamenteel is, zijn mijn denkwetten. Dat A en AA is, dat is pas fundamenteel. Idempotentie, voor de geïnteresseerden. Idempotentie. Zo zie je dus dat hij hem algebraisch afleidt. Oké? Okay? Dit was de logica die ter beschikking stond aan Russell. Dit was alles wat men in die tijd had. Meer logica was er eenvoudigweg niet. En dat is een probleem. En waarom is het een probleem? Nou, dat is een probleem omdat deze logica, ook het systeem van Boole, niet rijk genoeg is om de wiskunde in uit te drukken. Ja, Boole heeft rijkere oordelen. Ik heb hem uitgeveegd, maar jullie begrijpen dat. Hij heeft rijkere expressies. Je kunt meer zeggen en meer doen qua deducties. Je kunt veel meer doen en zeggen. Maar het is niet rijk genoeg om de wiskunde te vatten. Waarom niet? In de wiskunde heb je relaties nodig. Relaties. En die kun je nooit op deze manier krijgen. Er blijft dus helaas een probleem. En dat probleem, daar zat Russell natuurlijk mee. En Russell ontmoette in die tijd een andere partner, een andere vriend, namelijk Whitehead. Ik ga dit uitvegen, oké? Okay? Mag ik het uitvegen? Ja, overal is gemaakt. Ik wacht nog even. Kan ik het uitvegen?
Ja, goed.
Dit gaat nu allemaal uit. Nou, nu zijn we aangekomen bij de tijd van Russell zelf. En Russell die zocht dus naar een betere logica. Hij zocht naar een betere logica. En een vriend van hem, een andere vriend, dus niet Moore, maar dit keer Whitehead, die later zijn collega zou worden, ze zouden samen veel gaan doen. Whitehead vertelde Russell dat op het continent iemand in Duitsland, om precies te zijn, perfect op de hoogte was van de situatie. De wiskunde is rot. We moeten wiskunde op logica funderen, maar de logica is armzalig en niet rijk genoeg. Frege, Gottlieb Frege. Gottlieb Frege begreep dat er een rijkere logica nodig is. En hij ontwikkelde die. In 1879 publiceerde Gottlieb Frege zijn beroemde Begriffsschrift. Duits, hè? Begriffsschrift. En in dat Begriffsschrift ontwikkelde Frege de nieuwe logica. Weer een nieuwe logica. Wie had al eerder een nieuwe logica ontwikkeld? Descartes, weet je nog? Nou, dit is weer een nieuwe logica. Maar dit is een niet-Cartesiaanse logica. We blijven in de sfeer van de formele systemen. Al deze logica's zijn uiteraard niet-Cartesiaanse. Ze zijn niet op de intuïtie gebaseerd, maar ze zijn gebaseerd op formele systemen. Nou, de nieuwe logica van Frege blijft in dat niet-Cartesiaanse spoor van het ontwikkelen van formele, typografische, syntactische systemen. Hè? Dus als ik nieuwe logica zeg, bedoel ik niet de nieuwe logica van Descartes, maar die van Frege. En wat Frege gaat doen, hij gaat afscheid nemen van een fundamenteel uitgangspunt wat Leibniz, Aristoteles en Boyle allemaal hebben vastgehouden. Namelijk dat we met termen werken, met begrippen werken, met klassen werken. Hij neemt afscheid van de termenlogica. Hij neemt afscheid van de klassenlogica. De basiseenheid voor Frege worden proposities, beweerzinnen. Al deze logica's gingen over klassen. Mannen, vrouwen, Europeanen, mensen en de relaties tussen klassen. Akkoord? Dat is wat al deze logica's, Boyle, Leibniz, Aristoteles, gemeen hebben. Allemaal klassenlogica's, allemaal termenlogica's. Frege zegt, we moeten ermee ophouden. We moeten de fundamentele variabelen van de logica veranderen. Niet langer praten over klassen, mannen, vrouwen, Europeanen, maar we gaan praten over proposities. Over zinnetjes.
Wow.
Paradigma switch. De eenheid van de logica wordt de propositie. Het regent. Het gras is groen. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. 1 plus 1 is 2. Begriffsschrift verscheen in 1897. Enzovoort, enzovoort. Proposities, beweerzinnetjes. Niks geen klassen, oké? Okay? En Frege ging proposities schrijven met kleine letters. P, Q, R, S, T, V, enzovoort. Dus P kan zijn het regent, Q kan zijn gras is groen, R kan zijn de hoofdstad van Nederland is Amsterdam, enzovoort, enzovoort. Propositielogica introduceert hij. By the way, dat hadden de Stoa al gedaan, de Stoïcijnen. Dus in zekere zin was het een herneming van de Stoïcijnen. Dat er zeiden, we gaan naar Frege. Als wij deze symbooltjes hebben, dan kunnen wij met eenvoudige proposities, kunnen wij complexe proposities maken. Akkoord? Als ik deze proposities heb, dan kan ik ook de propositie maken P en Q. Ik kan de propositie maken R of S. En ik kan de propositie maken niet T. Akkoord? Als P is gras is groen en Q is het regent, dan is deze propositie gras is groen en het regent. Deze propositie wordt ja, gras is groen of het regent. En dit wordt bijvoorbeeld het regent niet. Ik krijg dus een propositielogica. Zien we dat? Nou, de waarheidswaarden van deze samengestelde proposities kan ik heel makkelijk uitrekenen op grond van de waarheidswaarden van de elementaire proposities. Zien we dat? Als P waar is en Q is ook waar, wat is dan de waarheidswaarde van P en Q? Waar. Als P onwaar is en Q is waar, wat is dan de waarheidswaarde van P en Q? Onwaar. Oké, okay, dat begrijpen we. Nu deze. Als R onwaar is en S is ook onwaar, wat is dan de waarheidswaarde van R of S?
Waar.
R is onwaar en S is ook onwaar. Wat is dan de waarheidswaarde van R of S?
Onwaar.
Tuurlijk onwaar. Dit ding is altijd waar. Dit ding is altijd waar, tenzij ze allebei onwaar zijn. Dit ding is eigenlijk nooit waar, tenzij ze allebei waar zijn. Oké? Okay? En als niet T, als T waar is, is niet T onwaar. En als T onwaar is, is niet T waar. Duidelijk? Ik kan het hele universum van proposities kan ik helemaal uitrekenen. Oké? Okay? Dat is de propositielogica. Maar die propositielogica is natuurlijk vrij armzalig. Dat is een hele armzalige logica. Dus wat deed Frege? Frege ging deze propositielogica verrijken. Hij ging namelijk van bepaalde proposities de innerlijke structuur, de interne structuur van die zinnetjes ontleden. Niet voor alle zinnetjes, maar voor bepaalde proposities ging hij als het ware het doosje openen en ging hij de interne structuur van die propositie ontleden. Oké? Ik geef twee voorbeelden. Slechts twee voorbeelden, om te zien hoe dat werkt. Stel nu dat propositie S betekent iedereen. Iedereen is sterfelijk. Ja? Dus ik heb nu propositie S en dan staat iedereen is sterfelijk. Dan kan je schrijven, nou ja, Jan, bijvoorbeeld Jan is sterfelijk, S1. En Karel is sterfelijk, S2. En Marie is sterfelijk, S3. En Pieter is sterfelijk, S4. Dan kun je je hele leven maar doorgaan, ja? Gaat het niet worden, hè? Wat zegt Frege? We schrijven dat anders. Omdat we hier iedereen hebben staan, een universele claim, schrijven we voor alle x geldt Sx. En dat is nou mijn propositie. Dus dat propositietje S is, betekent in feite voor alle x Sx. Voor alle dingen geldt dat ze sterfelijk zijn. Ja? Ander voorbeeld. Er is een ziek persoon. Er is een ziek persoon. Nou, daar gaan we. Dat is niet iedereen, maar dat is er is. Een existentiële claim. Er is een ziek persoon. Eén of meerdere. Dan kun je gaan zeggen, nou, Marie is ziek, of Jan is ziek, of Pietje is ziek, of Karel is ziek, of Eva is ziek. En dan kun je ook je hele leven doorgaan. Doen we niet. We schrijven eenvoudigweg dit. Er is een object waarvoor geldt dat die ziek is. Dat is nu de interne structuur van dat zinnetje. Zo kun je dus van sommige proposities de interne structuur uitpakken. Niet van allemaal, hè? Van sommige. Voor alle x geldt, ik ben sterfelijk. Er is een object dat ziek is. Dit is de universele kwantor, iedereen. Dit is de existentiële kwantor. Er is. Ja? Nu hebben we een rijkere taal gekregen. We zijn van de propositielogica overgestapt naar de predicatenlogica. Dit is de predicatenlogica. Dan heb je nog steeds propositielogica. Dat gooi je niet weg of zo. Dat hou je natuurlijk. Maar je hebt nu ook predicaten gekregen. Het predicaat S. Wat van een object gezegd wordt, zie je? Het predicaat Z ziek. Wat van een object gezegd wordt. Die S hier en die Z hier, dat zijn je goede oude klassen. De goede oude Aristotelische, Booleaanse klassen. Alle sterfelijken en alle zieken. Maar die klassen verschijnen bij Frege als predicaten, zie je? Want die worden gezegd van objecten. Sterfelijk is X. Ziek is X. En hier staat, er is een X. En hier staat, voor alle X. Dus predicatenlogica. En al die predicaten zijn natuurlijk uiteindelijk die klassen. Zien we de switch van de klassenlogica naar de predicatenlogica, begrijpen we ook dat de predicatenlogica een veel rijkere expressiekracht heeft dan de klassenlogica. Want die hele klassenlogica zit als het ware hier ingebed. Je kunt al die Aristotelische oordelen, ga ik trouwens niet doen, hè. Maar je kunt alle Aristotelische oordelen kun je gaan schrijven met behulp van deze notatie. Ik ga dat niet doen. Het gaat hier even om het begrip, dat we het begrip pakken. Dit is de nieuwe logica van Frege, waarmee hij dus inderdaad in staat is om tot een rijkere taal te komen. En je kunt bijvoorbeeld dit gaan zeggen. Neem bijvoorbeeld dit als oordeel. Voor alle x, s, x. Neem dit als oordeel. Er is een x, z, x. Dan kun je zeggen, ik maak een nieuwe propositie. Namelijk, iedereen is sterfelijk en er is een zieke. Dit is ook weer een propositie, akkoord? Mag je er een klein lettertje geven? Misschien wel u. Zie je hoe je kunt bouwen? Zo kun je dus bouwen. Hè? We voelen dat aan. Je krijgt een heel systeem. Een syntactisch, formeel, typografisch systeem. Anti-Cartesiaans. Descartes zou zich in zijn graf omdraaien natuurlijk. Het is alleen maar erger geworden. Het is alleen maar formeler geworden. Was er alleen nog maar syllogisme leer. Hè? Arme Descartes. Het is nog veel formeler, nog veel syntactischer geworden. Met Frege. Maar, nu komt het. De nieuwe logica van Frege, zag Russell onmiddellijk in, en trouwens Frege zelf ook, heeft de potentie om inderdaad de wiskunde te gaan uitdrukken. Deze logica is absoluut rijk genoeg om de hele wiskunde in uit te drukken. En deze logica komt uiteraard met allerlei redeneerregels mee. Ga ik niet behandelen. Zal ik er eentje opschrijven voor de aardigheid? Even voor het gevoel? Ik schrijf even één redeneerregel op. Als ik heb voor alle x, sx, ja, dan is dat logisch equivalent aan niet er is een x, zodat niet sx. Dit is één voorbeeld van een rekenregel. Als alle x, sx zijn, als alles sterfelijk is, dan is het niet zo dat er een object is dat niet sterfelijk is. Hebben we deze? Zo kunnen we dus de universele kwantor vertalen in een existentiële kwantor. En we kunnen dus inderdaad gaan rekenen. Nou, je ziet al dat je de computerprogramma's kan gaan schrijven. Hè? Hoe ongelooflijk syntactisch formeel dit gaat worden. Een typografisch systeem. Maar dit begrijpen we als rekenregel. Dus er zijn er nog veel meer. Ik laat het allemaal achterwege. Nou, deze nieuwe logica is rijk genoeg. Maar, met één maar. Mag ik het uitvegen? Oké. Okay. Deze logica, de nieuwe logica van Frege, is rijk genoeg, maar moet nog aangevuld worden met één apparaat om inderdaad de hele wiskunde te kunnen gaan uitdrukken. Nou, wat is dat ene apparaat wat nog nodig is? Dat is de naïeve verzamelingenleer van Cantor. Dat is het enige apparaat wat we nog nodig hebben. De naïeve, heet ook echt zo, de naïeve verzamelingenleer van Cantor. Bij Cantor zit je ook weer in de tweede helft van de 19e eeuw. Je moet een huwelijk smeden tussen de nieuwe logica van Frege en de naïeve verzamelingenleer van Cantor. Die twee samen geven jou het monster om de wiskunde eindelijk te kunnen uitdrukken. Wat is dan die naïeve verzamelingenleer van Cantor? Nou, die naïeve verzamelingenleer van Cantor is eigenlijk heel simpel. Cantor gaat gewoon terug naar een filosoof die heet Bolzano. Cantor gaat terug naar de filosoof Bolzano. En Bolzano is een filosoof die leefde in het begin van de 19e eeuw. En Bolzano voerde het begrip verzameling in. Het begrip verzameling. Bolzano zei, we hebben verzamelingen. En wat zijn verzamelingen? Nou, neem een bepaald kenmerk. Neem een of ander kenmerk. En stel je alle objecten voor die dat kenmerk hebben. Het kenmerk kan zijn man zijn, vrouw zijn, gaan we weer, Europeaan zijn. Voor elk kenmerk wat jij kunt bedenken, hebben we een psychische band. Het is een psychologische verzamelingenleer. Bedenk een kenmerk en je hebt er altijd onmiddellijk een verzameling bij van alle objecten die aan dat kenmerk voldoen. Hoe schrijven we dat? Als volgt. Je neemt de verzameling van alle objecten waarvoor geldt x is p. En voor ieder kenmerk p, property, heb jij cadeau een verzameling. Dus een soort creatio ex nihilo, hè? Een soort schepping uit het niets. Je komt met een kenmerk en je krijgt er van Bolzano gelijk een verzameling bij. alle objecten die aan dat kenmerk voldoen. Nou, die naïeve verzamelingenleer pakt Cantor op. En Cantor gaat met die verzamelingen werken. Dus we hebben verzamelingen A, B, C, D, E. Ja, dat zijn geen klassen nu, hè. Dat zijn verzamelingen. Eigenlijk zijn het ook wel klassen natuurlijk, maar nu even, het zijn verzamelingen. En wat doet Cantor? Hij gaat gewoon met die verzamelingen rekenen. Als ik twee verzamelingen heb, kan ik de doorsnede bepalen. A doorsnede B. Wat krijg ik dan? Alle objecten die A en B zijn. Denk aan wat Boole met vermenigvuldigen deed. Ik kan ook de vereniging nemen. A verenigd met B. Dan krijg ik alle verzamelingen. Dan krijg ik de verzameling van alle objecten die of A of B zijn. Denk aan Boole's plus. Maar nu even verzamelingen. Dus je krijgt weer een notatietaal om uit gegeven verzamelingen doorsnedes en verenigingen te maken en dus allemaal nieuwe verzamelingen te produceren. Een heel universum krijg je. Een heel universum aan verzamelingen. Nou, met dat prachtige universum aan verzamelingen, dat moet je nemen. Dat moet je samen nemen met Frege's nieuwe logica. En dan kun je de hele wiskunde vanuit verzamelingen opbouwen. De rekenkunde, alles, de algebra, de meetkunde, topologie, what have you. Alles kan worden gereduceerd, opgebouwd worden vanuit verzamelingen. Ja.
Wat biedt dit nou meer dan de Boolean logica? Waarom is dit nodig?
Omdat we hier te maken hebben met noties als A is een deelverzameling van B. Je hebt te maken met complexere structuren. Je hebt echt wel te maken met complexere structuren. Die naïeve verzamelingenleer, die moet je nemen. Nou, wat gebeurde er nu? Frege, zowel Frege als Russell, schreven in 1903 een fundering van de hele wiskunde vanuit de nieuwe logica van Frege en de verzamelingenleer. En dat is logicisme. In 1903, de teksten staan, de titels van de boeken staan in de handout. In 1903 schreef Frege Grundgesetze der Arithmetik. Grundgesetze der Arithmetik. En Russell schreef in 1903 ook een werkje, Principles of Mathematics. En beide heren voerden hetzelfde project uit. En beide heren beweerden ook logicist te zijn. Want ze zeiden, wat gebruiken we nou? We gebruiken de predicatenlogica. Nou, dat is logica. En we gebruiken de naïeve verzamelingenleer van Cantor. Nou, dat is ook eigenlijk logica. Men vond de verzamelingenleer zo fundamenteel. Men vond de verzamelingenleer zo fundamenteel dat men dat eigenlijk als een onderdeel van de logica beschouwde. Ja, ik kan gewoon met verzamelingen rekenen. Dat is toch gewoon logica? Bijna denken. Laws of thought. Alleen, er ontstond een probleem. Het probleem was dat Russell erachter kwam dat die naïeve verzamelingenleer van Cantor een paradox herbergt. Die herbergt een paradox. En ik ga jullie laten zien waar het fout gaat, oké? Okay? Dit lijkt allemaal heel veilig. Prachtige verzamelingenleer, logica. Wat kan er fout gaan? Nou, op een dag zag Russell een ongelofelijke paradox. Let op. Wat was het verhaal? Russell begon gewoon het spoor van Bolzano-Cantor te volgen. Als ik een kenmerk heb, dan heb ik er een verzameling bij. Oké, nou let op. Dan ga ik de volgende verzameling definiëren. Zijn jullie er klaar voor? Ik neem niet alle mannen of alle vrouwen of alle Europeanen. Nee, ik neem de volgende verzameling. Neem de verzameling S van alle objecten waarvoor geldt X is een verzameling. Dat mag. Dat is ook een eigenschap. Verzameling zijn. Geen man zijn, geen vrouw zijn, maar verzameling zijn. Dat is ook een eigenschap. Denk aan Bolzano. Psychische band, hè? Psychische verzamelingenleer. Je mag elke property pakken. Oké. Okay. X is een verzameling. En X is geen element van zichzelf. Ja, dat teken is natuurlijk nieuw voor jullie. Sorry daarvoor. Je staat gewoon, X zit niet in zichzelf. Ik neem de verzameling van alle dingen waarvoor geldt dat het een verzameling is die zichzelf niet bevat. Begrijpen jullie deze verzameling? Dus ik neem de verzameling van alle verzamelingen die zichzelf niet bevatten. Nou, dat zegt Frede natuurlijk. Ja, prima, die verzameling mag je gewoon definiëren. Die hebben we nu ook. Oh, zegt Russell, hebben we die ook? Nou, eens even nadenken. Is S een element van zichzelf? Nou, als S werkelijk een element van zichzelf zou zijn, dan zou op grond van de definitie van S, S een verzameling zijn. Dat gaat alvast goed. Maar ook zou gelden dat S geen element van zichzelf is. Tegenspraak. Wie begrijpt het niet? Ik herhaal het met liefde. Echt waar. Begrijpt iedereen het echt serieus? Is het
helemaal... Dat stond ook al duidelijk in de tekst. Dat helpt, toch?
Oké, prima. Dan kan ik door. Dan kan ik gewoon door. Dus dat gaat fout. Dan kun je zeggen, nou misschien is S dan geen element van zichzelf. Maar als S geen element van zichzelf is... Als S geen element van zichzelf is... Dan is S op grond van zijn eigen definitie... Dus wel een element van zichzelf. Ja? Want als S geen element van zichzelf is, dan hebben we dus een verzameling die geen element van zichzelf is. Dus die zit in S. Ook een tegenspraak. Kortom, S is nog element van zichzelf, nog geen element van zichzelf. Dat is een schending van de Aristotelische dictum, de niet-tegenspraak. En dat kunnen we niet hebben. Hiermee stortte de hele naïeve verzamelingenleer van Cantor in. En daarmee stortte alles in. Het project van Frege faalde. Het project van Russell faalde zelf ook. Ook Whitehead was met een boekje bezig, faalde ook. Hilbert, ik vergeet nog David Hilbert, de beroemde Duitse wiskundige, die ook hiermee bezig was. Ook hij moest zijn project staken. Alles stortte in. Alles stortte in. Het logicisme leek een vernietigende nederlaag geleden te hebben. Het logicisme leek een vernietigende nederlaag geleden te hebben. Maar, let op, Russell loste het probleem zelf op. Russell ging samen met Whitehead, die vriend weet je nog, Russell ging samen met Whitehead een boek schrijven. Een monumentaal boek van duizenden pagina's, werkelijk een monsterlijk boek, de Principia Mathematica. Hij schreef met Whitehead jarenlang aan één boek, de Principia Mathematica. Dat kwam uit in 1912, meen ik. Ja. En in dat boek fundeerde Russell samen met Whitehead die hele wiskunde door eigenlijk een reparatie toe te voegen, of eigenlijk een toevoeging te maken op de naïeve verzamelingenleer. En die toevoeging heet de typentheorie. De typentheorie. Wat zei Russell samen met zijn vriend Whitehead? Nou, zei hij, laten we uitgaan van een gestratificeerd beeld van het wiskundige universum. Laten we uitgaan van een hiërarchisch gestratificeerd, gelaagd beeld van het universum. Laten we aannemen dat we op het laagste niveau, type 0, dat we op het laagste niveau verzamelingen, enkelvoudige objecten hebben. En dat we op één niveau hoger, type 1, verzamelingen nemen van deze enkelvoudige objecten. En dat we op één niveau hoger, type 2, verzamelingen nemen van die verzamelingen van enkelvoudige objecten. Dat zien we nu, hè? En dat we nog een niveau hoger verzamelingen nemen van verzamelingen van verzamelingen van enkelvoudige objecten. Kortom, voor ieder niveau geldt, voor ieder type geldt, dat alle verzamelingen van dat type alleen maar elementen mogen bevatten van één type lager. Dan krijg je een gestratificeerd, hiërarchisch, verzamelingstheoretisch universum. Akkoord? En die laagste objecten, dat mag je de atomen noemen. Mathematische atomen of zo. Enkelvoudige mathematische atomen. Ja? Nou, dit bouwwerk vermijdt de Russell-paradox. Waarom? Waarom vermijdt dit bouwwerk de Russell-paradox? Om de doodeenvoudige reden dat die nare verzameling S die ik hier gebouwd heb, niet voorkomt. Want deze verzameling S, die nare verzameling S die de paradox veroorzaakte, heeft niet als eigenschap dat alle elementen van precies één type lager zijn dan de verzameling zelf. Dus die verzameling is in dit hiërarchische universum gewoon niet toegelaten. Helder? Daarmee zijn we dat nare ding kwijt en hebben we hier een prachtig hiërarchische, paradoxvrije verzamelingenleer. Dat zijn de typen. Nou, die typentheorie die stelde Russell teleur. Hij was ook weer toch weer teleurgesteld. Dat is een beetje het thema van Russell. Hij blijft voortdurend teleurgesteld. Want die Principia Mathematica, die had eigenlijk de weg naar het paradijs moeten zijn. Maar Russell beschouwde het eigenlijk meer als een weg naar de hel. Waarom? Na al die jaren arbeid vond hij dat die typen veel te kunstmatig zijn. Hij vond die typen niet algemeen genoeg. Hij vond die typen te kunstmatig. Hij vond ze artificieel. En bovendien, nog pijnlijker, hij had een niet-logisch axioma nodig. Namelijk het axioma dat er oneindig veel enkelvoudige objecten bestaan. Dat is pijnlijk. Dat is geen logicisme, hè? Want wij wilden de hele wiskunde opbouwen vanuit de logica. Dan moeten al jouw axioma's pure logische axioma's zijn. Maar axioma 12 of zo, hou me te goede, luidt eenvoudig weg, er zijn oneindig veel enkelvoudige objecten. Dat is een empirisch axioma of een metafysisch axioma. Het is geen logisch axioma. Want de logica verbiedt jou niet eindigheid. Dus het was uiteindelijk voor Russell. Russell beschouwde uiteindelijk dit project als een teleurstelling. Toen gebeurde er eigenlijk een tijdje vrij weinig. Principia Mathematica werd gepubliceerd. Men achtte het een majesteus werk. Overigens moesten Russell en Whitehead helaas betalen voor publicatie. Ze moesten de schande ondergaan om voor publicatie te betalen. De uitgeverij die redeneert heel eenvoudig. Ja, als niemand wil betalen om het werk te reviewen, zal ook waarschijnlijk niemand geld ervoor willen geven om het überhaupt te lezen. Dus ja, dat was een beetje een pijnlijke conclusie. Ze hebben de schande moeten ondergaan om de Principia Mathematica dus zelf te financieren. Maar het boek verscheen en werd algemeen wel beschouwd als een triomf van het logicisme, toch ook wel. Maar tegelijkertijd ook wel als het failliet ervan. Er is één persoon waarvan we heel zeker weten dat hij de hele Principia Mathematica van kaft tot kaft gelezen heeft. En dat is de jonge Oostenrijkse filosoof, lid van de Weense Kring, Kurt Gödel. Daar verschijnt die naam. Gödel. Kurt Gödel heeft de hele Principia Mathematica van kaft tot kaft gelezen. En hij ontmoette Russell op een congres. Het verhaal gaat dat hij inderdaad Russell tegenkwam op een congres. Dat hij Russell aansprak. En dat hij Russell vroeg om één vraag te beantwoorden die wat hem betreft niet was beantwoord. En dat was de vraag, eigenlijk een bewijs voor de meest fundamentele aanname van de hele Principia Mathematica. Namelijk de aanname dat iedere wiskundige waarheid bewezen moet kunnen worden. Dat wordt niet bewezen in de Principia Mathematica. Dat wordt verondersteld. De impliciete veronderstelling van alle systemen tot dusver, zeg maar, was dat alle wiskundige waarheden bewijsbaar moeten zijn. Dat waarheid nooit sterker is dan bewijsbaarheid. Kijk, het is evident dat als je iets kunt bewijzen, dat het waar is. Dat is evident. Want je kunt geen onwaarheden bewijzen. Dan krijg je paradoxen. Dat kan niet. Maar waarom zouden omgekeerd ook alle waarheden bewijsbaar moeten zijn? Dat is volstrekt niet evident. En Gödel eiste een verklaring. En het is zo mooi dat Gödel daarmee kwam. Want het pathos was inderdaad altijd dat dat wel kon. Hilbert, nog een keer die naam, David Hilbert, op de Wereldconferentie in Parijs, 1900, had hij een speech, de beroemde speech van Hilbert, waarin hij zei, er is in de wiskunde geen onwetendheid. Er is geen ignorambimus, er is geen ignorance. Wij kunnen alles bewijzen, wij kunnen alles weten. Als een wiskundige vraag helder gesteld kan worden, dan kan die ook beantwoord worden. Er zijn geen ignorantia in de wiskunde. Dat was het pathos van die hele tijd. Hilbert eiste ook, op die conferentie in 1900, eiste Hilbert ook dat we op zoek zouden gaan naar een formeel systeem dat inderdaad de hele wiskunde bewijst, maar ook dan ook de hele wiskunde, dus volledig is, hè? Dat ook consistent is, dat geen tegenspraken bevat, dat bovendien ook zijn eigen consistentie moet kunnen bewijzen, en dat een algoritme moet toelaten om in een eindig aantal stappen van iedere stelling te kunnen uitrekenen of die wel of niet bewijsbaar is. Dat was het programma van Hilbert. 1900. Dat was het meest ambitieuze, nou ik zeg het verkeerd, dat was de meest ambitieuze formulering in 1900, dus nog voor de catastrofe, de meest ambitieuze formulering van het logicisme. Ontwikkel een formeel systeem, alleen gebruikmakend van logica, waarin de hele wiskunde kan worden bewezen, dus alle waarheden kunnen worden bewezen. Volledigheid heet dat, volledigheid. Dat bovendien consistent is, geen tegenspraken bevat, correctheid. Dat ook zijn eigen consistentie nog kan bewijzen. En dat een algoritme levert om voor iedere wiskundige uitspraak in een eindig aantal stappen te kunnen uitrekenen of het bewijsbaar of onbewijsbaar is. Dat was het logicistische programma. Ja? Er zit dat pathos helemaal in. Hè? Nou, de Principia Mathematica voldeed niet aan dit programma. Waarom niet? Eenvoudig. Geen logische axioma's nodig. Hè? Alleen daarom al. Dus de Principia Mathematica was niet de fulfillment van Hilbert's programma. Nou, en men was verwoed op zoek naar zo'n systeem. Totdat dus inderdaad Gödel kwam. En dus aantoonde. Ja, totdat dus Gödel kwam, die zijn vraag stelde inderdaad. Hè, die zijn vraag stelde. Kan dat eigenlijk wel? Is het wel mogelijk om een formeel systeem te ontwikkelen dat volledig is? Met andere woorden, is het wel mogelijk om een formeel systeem te ontwikkelen waarmee alle wiskundige waarheden bewijsbaar zijn? Zijn antwoord was nee. Dat is de beroemde onvolledigheidsstelling van Gödel. De beruchte en beroemde onvolledigheidsstelling van Gödel. En dat luidt als volgt, in één zin. De meest makkelijke, de meest sloppy formulering luidt als volgt. De wiskunde is onvolledig. De wiskunde is onvolledig. Iets mooier geformuleerd. Er bestaat geen formeel systeem waarmee alle wiskundige waarheden berekend kunnen worden. Er bestaat geen formeel systeem waarmee alle wiskundige waarheden berekend kunnen worden. Dat toonde Gödel aan. En ik laat jullie kort zien hoe hij dat aantoonde. Ik geef daar een soort glimpse van. Een soort tipje van de ijsberg. Om het even het gevoel mee te krijgen. Wat deed Gödel om de onvolledigheid van wiskunde aan te tonen? Hij begon te kijken naar de volgende zin. Deze propositie. De weerzin. Deze propositie is onwaar. Deze propositie, dus deze, is onwaar. Nou, is die waar of onwaar? Nou, dit is de liar paradox. Als dit waar zou zijn, dan zou het onwaar zijn. Kan niet. Maar als het onwaar zou zijn, dan zou het waar zijn. Kan ook niet. Tegenspraak. Nou, is leuk, hebben we een tegenspraak, komen we niet verder. De geniale move van Gödel was om het woordje waar, het woordje onwaar, te vervangen door onbewijsbaar. Deze propositie is onbewijsbaar. Zullen we eens kijken wat er gebeurt? Als deze propositie onwaar is, dan is hij dus bewijsbaar. Maar dan krijgen we een bewijsbare onwaarheid. Dat kan niet. We gaan wel van consistentie uit. He? Het houdt ergens op. Dus moet dit zinnetje, wat moet dit zinnetje dus zijn? Waar? Dit zinnetje moet waar zijn. Dat is de enige optie. Maar dan is het dus, dan hebben we dus een onbewijsbare waarheid. Akkoord? Tot zover allemaal aan boord? Dan zitten we met een onbewijsbare waarheid. Nou, niemand kon dit enige Niemand kon dit schelen. Dit is totaal ongevaarlijk. Oké, leuk. Ik heb hier een onbewijsbare waarheid. I couldn't care less. Totdat Frege in zijn beroemde artikel, in 1931 met zijn beroemde artikel kwam, waarin hij liet zien dat dit zinnetje, deze propositie is onbewijsbaar, dat zinnetje kan worden geplant in het hart van de rekenkunde. Je kunt een hele complexe symboolmanipulatie toepassen, die ik vanavond gewoon niet ga laten zien. Ja, dan zijn we gewoon anderhalf uur verder, helaas. Heel mooi hoor, maar Je kunt een hele complexe symboolmanipulatie toepassen om dit zinnetje in het hart van de rekenkunde, in het hart van de rekenkunde te plaatsen. En als je dit zinnetje in het hart van de rekenkunde plaatst, dus hem in feite vertaalt, dan zit je met een onbewijsbare waarheid in de rekenkunde. Dat betekent dus dat ieder formeel systeem dat rijk genoeg is om de rekenkunde te omvatten, ja, en dat is toch het minste wat je wilt van een wiskundig systeem, dat alle wiskundige waarheden moet kunnen bewijzen, dat ieder formeel systeem dat rijk genoeg is om de rekenkunde te omvatten, dus onvolledig is. Onbewijsbare waarheden bevat. Helder? En daarmee hebben we dus eigenlijk met Gödel een eind gemaakt aan die bijna mythische, bijna spirituele zoektocht naar absolute zekerheid. Sinds Gödel weten wij dat de wiskunde, even aangenomen dat de wiskunde consistent is, hè, dat die dus onvolledig is. Dat is eigenlijk de conclusie van Gödel. Nou, die Russell-paradox, waar ik al eerder over sprak, en eigenlijk ook wel de paradox van Gödel zou je kunnen zeggen, waren harde slagen voor het logicisme. Dat begrijpen jullie op zich. Je zou kunnen zeggen dat waren harde slagen voor hen die de wiskunde niet wilden baseren op intuïtie. We zitten met deze zoektocht in een logicistisch, formeel, syntactisch project. En alle tegenslagen ontstaan dus zodra we de zaak gaan formaliseren. Dan krijgen we Russell-paradox, dan krijgen we Gödel's onvolledigheid. Dat is een gevolg van het formaliseren van de wiskunde. Het terugbrengen van wiskunde tot formele typografische schuifsystemen. En dat was voor de aanhangers van de intuïtie, zoals Poincaré met name, Henri Poincaré was de grote tegenhanger van Hilbert. En Henri Poincaré moest helemaal niets hebben van die verzamelingenleer. Hij moest ook helemaal niets hebben van die nieuwe logica. Hij vond dat een worstenmachine. Een worstenmachine waarin je als het ware er vlees in gooit, gaat draaien. En daar eigenlijk aan de andere kant heel mechanisch, heel automatisch als het ware worstjes uitkrijgt. Voor Poincaré is dit allemaal niet de weg. Het gaat om de intuïtie. Dus Poincaré is dus een Cartesiaan. Henri Poincaré staat in de Cartesiaanse traditie, waarin het allemaal draait niet om de syntactische verzamelingenleer en zo, maar waarin het allemaal draait om de rol van de intuïtie. Dus je kunt begrijpen dat Poincaré de Russell-paradox omarmde. En dat Poincaré ook de stelling van Gödel omarmde. Hij zag het als een failliet van de worstenmachine, zeg maar. En in feite als een bijna een soort rehabilitatie van de Cartesiaanse logica. Weer een rehabilitatie, zou je kunnen zeggen, van Descartes. En dat even als aanvulling op deze zoektocht. Goed, ik denk dat ik hiermee op hoofdlijnen... de zoektocht naar absolute zekerheid heb doorgenomen. En ik vraag jullie of er in algemene zin... Nou, misschien nog één ding, als jullie het leuk vinden. Ik heb nog één toegift, een kleintje. Mag dat? Jullie zijn echt een onwijs... Ik heb een klein toegiftje. Nou, geloof ik niet. Want jullie kunnen mij gewoon interveneren, dat weten jullie. Ik ga toch een klein toegiftje doen. We hebben gesproken... Ja, dat vinden jullie leuk. Ik weet zeker dat jullie dit leuk vinden. Staat niet in de tekst, maar is wel aardig, denk ik. Wat wel in de tekst staat, is dat paradijs waaruit wij ons niet meer laten verdrijven. Van wie is die uitspraak? Het paradijs dat Cantor voor ons geschapen heeft, daaruit zullen wij ons nooit meer laten verdrijven. Het is David Hilbert geweest die de naïeve verzamelingenleer van Cantor beschouwde als een paradijs. Waaruit hij zich nooit meer zou laten verdrijven. Waarom zei Hilbert dat? Ik ga dat toch even toelichten. Waarom vond Hilbert, en met hem vele anderen, die verzamelingenleer van Cantor nou zo geweldig? Dat komt om een hele mooie reden. Als je gaat werken met verzamelingen, ja, dan heb je twee soorten verzamelingen. Eindige verzamelingen en oneindige verzamelingen. De verzameling van alle mensen in deze ruimte is eindig. De verzameling van alle getallen is oneindig. Oké? Je hebt eindige en oneindige verzamelingen. Als je eindige verzamelingen hebt, heb je verschillende soorten eindigheid. Eén element, twee elementen, drie elementen, enzovoort, enzovoort. Ja? Dus de grootte van een eindige verzameling kun je bepalen door de verzameling gewoon te tellen. Als ik een verzameling heb bestaande uit drie elementen, A, B, C, en ik wil de grootte bepalen, kan ik gewoon tellen. 1, 2, 3. Dan is de grootte van de verzameling 3. Ik heb oneindig veel verschillende eindige verzamelingen qua grootte. Akkoord? Als we naar de oneindige verzamelingen gaan, is de intuïtie sinds Aristoteles geweest dat je dan maar één smaakje hebt. Alle oneindige verzamelingen zijn, ja, oneindig. Dat is 2000 jaar lang tot Kant door de gedachte geweest. Ja, als je eindige verzameling hebt, kun je nog gaan vergelijken en zo. Die verzameling is groter dan die verzameling. Want die grootte kun je tellen. Maar als je naar oneindige verzamelingen gaat, ja, dan raak je nooit uitgeteld. Dus het hele telbegrip vervliegt. Het telbegrip verdampt als een nevel. Als je naar oneindige verzamelingen gaat, valt er niks te tellen. Ja, je kan maar gaan tellen, maar het eindigt niet meer. Dus je kunt nooit de grootte bepalen van een oneindige verzameling. Dus dacht men, ja, dan zijn al die verzamelingen gewoon allemaal even groot. Allemaal oneindig. Totdat Cantor... Ja, maar dan heb je nog steeds oneindig. Ja, je had toch al oneindig. Nou, nog meer oneindig. Alles is even oneindig. Kijk, wat Cantor liet zien, is dat het niet waar is. Dat er verschillende oneindigheden bestaan. Maar dan moest hij het begrip grootte generaliseren. Want je kunt het, als je dat gaat doen, als je namelijk het begrip grootte wil gaan toepassen op oneindige verzamelingen, dan kun je dat begrip grootte niet meer koppelen aan tellen. Dus Cantor moest een ander begrip van grootte invoeren. Nou, weet je welk begrip hij invoerde? Twee verzamelingen zijn even groot. Niet als je ze allebei kunt tellen en het evenveel aantal heeft. Nee, dat is te beperkt. Twee verzamelingen zijn even groot als je de elementen van de ene verzameling paarsgewijs kunt afbeelden op de elementen van de andere verzameling. Dan zijn twee verzamelingen even groot. En dit begrip van even groot zijn, dit begrip van even groot zijn, is zo generiek dat we ze niet alleen voor eindige verzamelingen kunnen toepassen, daar blijft het gewoon gelden, hè? Maar dat we ze nu ook kunnen toepassen voor oneindige verzamelingen. Nou, prima. Wat zei men? Leuk Cantor, dankjewel. Leuk begrip van grootte, inderdaad. Nu kun je gaan spreken over de grootte van oneindige verzamelingen, maar weet je wat? Al die oneindige verzamelingen zijn toch even groot? Als je de ene oneindige verzameling neemt en je neemt de andere oneindige verzameling, kun je ze altijd gewoon wel paarsgewijs voor afbeelden. Voorbeeldje, even één voorbeeldje. Neem de gehele getallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enzovoort, ja? Neem de even getallen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, enzovoort, ja? Nou, die verzamelingen zijn even groot, kijk maar. 1 beeld ik op 2 af, 2 beeld ik op 4 af, 3 beeld ik op 6 af, 4 beeld ik op 8 af, 5 op 10, 6 op 12, 7 op 14, ad infinitum. Ik heb nu gewoon dit gedaan, ja? Dus deze twee oneindige verzamelingen zijn gewoon even groot. Ja, dat dit een deelverzameling is van deze verzameling, boeit niet. Want bij eindige verzamelingen gaat dat wel impact hebben. Maar bij oneindige verzamelingen heeft dat helemaal geen impact, joh. Kijk maar, even groot, oké? Toen zei Cantor, ja, wacht eens eventjes. Nee, ik ga nu twee oneindige verzamelingen maken, waarbij de ene oneindige verzameling groter is dan de andere oneindige verzameling. Zijn jullie er klaar voor?
Ja.
Dat is echt de allerlaatste, hoor. Dan hebben we dit helemaal gehad. Dan hebben we het hele eerste gedeelte gehad. Dan zijn we keurig op de tijd af.
Dat is toch een wiskundig leven?
Nee, maar dit is gewoon, iedere filosoof kent dit. Dit moet je gewoon als filosoof beheersen. Het zijn echt paradigmatische, exemplarische voorbeelden van vakgebied. Dit weet je gewoon.
En het is niet zoals mijn kinderen zeggen oneindig.
Nee, we gaan niet optellen. Let op, welke oneindige verzameling neemt Cantor? Hij neemt een oneindige verzameling, uiteraard, van alle 0-1 rijtjes. Dus even mentaal nu, niet de verzameling van alle mannen, niet de verzameling van alle vrouwen, niet de verzameling van alle Europeanen. Nee, even iets abstracter. De verzameling van alle 0-1 rijtjes. En wat is een 0-1 rijtje? Een 0-1 rijtje is gewoon zoiets als 1-1-0-1-0-0-1-1-0-1 enzovoort. Ja, dat is een 0-1 rijtje. Loopt oneindig ver door, mind you. Dus je moet eigenlijk zeggen, beschouw de verzameling van alle oneindige 0-1 rijtjes. Oké, okay? Dat had ik moeten zeggen natuurlijk. Nou, die hebben we nu even voor ons. Oké, okay. Nou, ik ga even een stukje ervan bekijken. Ik doe even gewoon een willekeurig fragment. Dus ik doe maar even wat. Hè. Het doet er helemaal niet toe. Het maakt helemaal niet uit welke we nemen. We pakken gewoon even wat. Zo. En zo ga ik. Ik doe er nog even eentje voor de aardigheid. En dan stop ik. Oké. Okay. En dit gaat natuurlijk door tot in het oneindige. Stel nou dat deze oneindige verzameling even groot zou zijn. Stel, hè. Het is natuurlijk niet zo. Maar stel nu eventjes voor een reductio ad absurdum, begrijpen jullie inmiddels. Stel voor reductio, nu eventjes zo, dat deze oneindige verzameling even groot zou zijn als de verzameling van de gehele getallen. Dan zouden ze dus op elkaar moeten kunnen worden afgebeeld. Dat zou betekenen dat dit rijtje bijvoorbeeld bij 1 hoort, dat dit rijtje bijvoorbeeld bij 2 hoort, ja? Dat dit rijtje bijvoorbeeld bij 3 hoort, dat dit rijtje bijvoorbeeld bij 4 hoort, al die kinderen toe. Ja? Oké, okay? dan zou de structuur er zo moeten uitzien. 1 beeld op dit 0-1 rijtje af, 2 op die, 3 op die, al die kinderen toe. Dan zou ik een oneindige match hebben, ja? Nou, dan zou dus dit het geval zijn. Maar dit kan niet. Waarom niet?
Genoeg
0 en 1. Nee, dat is niet zo. Je hebt genoeg 0 en 1. Waarom kan dit niet? Heel simpel. Let op, ik ga nu een 0-1 rijtje construeren die niet in de lijst staat. Dat is de truc. Ook na de pauze. No worries, hiernaast pauze. Ik construeer nu een 0-1 rijtje dat niet in de lijst staat, waardoor ik een tegenspraak krijg. Want ik had ze toch allemaal moeten hebben? Ben je er klaar voor? Hier staat een 1, hè? Op de eerste plaats staat een 1. Oké, okay, maak ik er 0 van. Op de tweede plaats staat een 1, hè? Maak er 0 van. Op de derde plaats staat een 1, hè? Maak er 0 van. Op de vierde plaats staat een 0, hè? Maak ik er 1 van. Begrijpen jullie zo?
Ja, ja, ja.
En pak nou eens eventjes dit 0-1 rijtje. Ad infinitum. Nou, dit 0-1 rijtje staat niet in de lijst. Want hij verschilt van de eerste met... Hij verschilt van de eerste op de eerste positie. Hij verschilt van de tweede op de tweede positie. Hij verschilt van de derde op de derde positie. Hij verschilt van de ende op de ende positie van alle n. Conclusie, dit 0-1 rijtje staat niet in de lijst tegenspraak. Dus deze oneindige verzameling is niet even groot als deze oneindige verzameling. Conclusie, er zijn dus net zoals in de wereld van de eindige verzamelingen... zijn er in de wereld van de oneindige verzamelingen dus verschillende grootten van oneindigheid. En sterker nog, en hou ik op, hij toont aan dat er oneindig veel verschillende... Dit kun je exploderen, hè? Dit kun je helemaal exploderen. Dat gaan we niet doen, maar je voelt intuïtief aan, toch dat woord maar even gebruiken. Je voelt intuïtief aan dat je dit hele zaakje kunt exploderen en dat je oneindig veel verschillende oneindigheden krijgt. Nou, dat idee dat we nu een universum hebben van verzamelingen met oneindig veel verschillende oneindigheden, dat is het paradijs waar Hilbert zich nooit meer uit wilde laten verdrijven. Zie je? Dat is de herkomst van die uitspraak. Goed, we gaan pauzeren en na de pauze gaan wij verder met één persoon die ik in de hele zoektocht heb overgeslagen.
Wittgenstein.
Uiteraard. Dus na de pauze Wittgenstein.
Er was toch een deskundige die ging niet zo goed met het oneindige.
Jongens, we gaan half 8 verder. We gaan half 8 verder, hè?
Er was een deskundige die had zich ook gemoeid met oneindigheden. En oneindigheden, misschien dat het deze is. Ik heb twee keer opgenomen met een gekke
hekel. Komt helemaal niet voor in dit hele.
In de zoektocht?
Logica en
het speelt. Nee, die speelt geen rol.
Nee.
Totaal niet.
Deze kunnen er
dus. Dus de logiek, hè? Ik ken de logiek. De logiek van Hegel speelt werkelijk geen enkele rol.
Dat is ook al heel bezig is met. Wat zit er voor?
Je hebt de analytische wijze begrepen, waar je hier vanavond één college over krijgt. Eentje maar, hè? En je hebt voor de rest heb je de continentale wijze begrepen en die werelden zijn redelijk gescheiden. Maar wij vonden het toch belangrijk om in ieder geval één avond te besteden aan de analytische wijsbegeerte, om dat wat mee te krijgen. Nee, Hegel wordt door deze mannen gezien als, als, ja, als ze zich erop verhouden. Waarschijnlijk verhouden ze zich één tegen.
Het staat heel even in het boek voor jou.
Ja, Russell met Moore ging naar een kring, een hegelkring.
Ja.
Nou, na drie avonden rennen ze huilend weg.
Ja, zo, waarom moeten we hier mee?
Maar jongens, dit is geen waardeel voor mij, hè?
Nee, dat
okay.
zou zij vinden.
Zou zij het zien, hè?
Ja, zij het zien.
Dat is een kans hoor, hè?